Een nieuwe dimensie aan onze podcast. We zijn vanaf nu niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken. Op ons YouTube-kanaal is onze eerste documentaire live gegaan. Zie de show notes voor de link naar YouTube.
Tijdens oorlogen denken we en zien we vaak in films dezelfde soort mensen terugkomen, namelijk mannen. Dit neemt niet weg dat er ook andere mensen voorkomen in oorlogen, namelijk vrouwen. Vandaag ga ik jullie meenemen naar het Rode Leger van Stalin. Ik dacht altijd dat Jozef Stalin altijd al een stap vooruit aan het denken was. Wat nou als ik je vertel dat hij het eventjes niet meer wist? Zelfs zo erg dat Jozef in 1937 in een paranoïde bui wat cruciale beslissingen maakt. Heb jij al enig idee wat dat voor effect gaat hebben? De grote vraag van vandaag is, waarom zette Stalin vrouwen in tijdens de Tweede Wereldoorlog? Nu is het tijd om de vrouwen doek te geven. Of de bezemstelen. Vandaag hebben we het over vliegende vrouwen. Ook wel vliegende heksen genoemd. Pak je bezem maar en vlieg. Het verhaal begint vandaag met Marina Raskova en eindigt met 80 vrouwelijke piloten en navigators waarvan er zo'n 23 een titel behalen. In onze serie Het Kwartiertje nemen we jullie mee naar verhalen, veldslagen of gebeurtenissen die binnen de periode van onze series vallen. We zullen hierbij altijd de nadruk leggen op onderwerpen die niet in onze huidige serie worden behandeld. Wij zijn Thijs en Leander. Thijs is een geschiedenisdocent en ik ben een geschiedenisenthousiasteling en samen is onze missie om van jou een amateurhistoricus te maken. Ben jij benieuwd naar de verhalen van de vliegende heksen en wil je antwoord op de bovenste vragen? Luister dan naar de aflevering van de Geschiedenisreispodcast. Vijf maanden. Zo lang geleden is het dat Nazi-Duitsland de Sovjet-Unie aanviel. Stalin is zoekende. Wellicht zelfs een tikkeltje wanhopig streeft Jozef naar de juiste formule om veldslagen te winnen en uiteindelijk de oorlog te winnen. Toen kwam er ineens een erg dappere vrouw genaamd Marina Raskova het kantoor binnen, gestapt van Jozef Stalin. Deze vrouw, Marina, had eerst de ambitie om operazangeres te worden. Dit was alleen niet de reden dat zij binnenstapte. De op dit moment 29-jarige Raskova had al wat records op haar naam staan. Ik hoor jullie denken, iets met zang en theater misschien? Nee hoor, zij staat bekend als moedig lange afstandsvlieger. Dat komt nou net goed uit voor Stalin. Nadat zij meerdere keren geprobeerd heeft Stalin over te halen, kreeg Raskova groen licht om haar plan te verkondigen. Stalin en zijn generaals werden gek van het gezeur van haar. Het plan om succesvol te worden als operazangeres kon nu wel de prullenbak in. De overtuiging zat hem in dat Raskova vol bleef houden dat er blijkbaar heel veel vrouwen het leger in wilden. Hierin doelde zij ook op dat er eerder al twee vrouwen een vliegtuig hadden gestolen. Deze vrouwen waren onderweg naar het front, alleen stortte deze neer. Hoe dan ook zouden er vrouwen het leger ingaan. Vroeg of laat, linksom of rechtsom. Wat heb je liever? Stelende vrouwen die onervaren zijn of ervaren vrouwen die vechten voor hun vaderland? Op 8 september 1941 geeft Raskova een toespraak om vrouwen op te roepen om het leger in te gaan. Hierin vertelt ze dat ze 300 vrijwilligers nodig heeft. Zou ze hieraan komen, denk je? Dit bericht wordt verspreid door de universiteit, de radio en bijvoorbeeld vliegclubs. Stalin zegt, de komende generaties zullen ons het verlies van de meisjes niet licht vergeven. We kunnen daaruit opmaken dat het Marina gelukt is. Door de samenwerking en de oproep van Raskova melden zich tienduizenden vrouwen zich aan bij wervingbureaus. Het lijkt erop dat Marina gelijk krijgt. De eerste oprichting is een feit. Op 8 oktober 1941 komt er een bevel uit het kantoor van Stalin, bevel 0099. Daarin staat dat er toestemming gegeven is om vlieggroep 122 op te richten. Deze groep bestaat alleen uit vrouwen. Er worden 2000 vrijwilligers meegenomen in de vlieggroep. Wat zijn nou nog meer vereisten om succesvol te worden in de lucht? Je hebt nodig een dapper persoon, check. Dappere vrijwilligers, check. Oh ja, vliegtuigen natuurlijk. Het gevechtsvliegtuig PO2, die van hout gemaakt is, hadden dubbele vleugels en de Sovjet-Unie had er uiteindelijk zo'n 40.000 van gemaakt. De vliegtuigen waren gemaakt om te bombarderen. Vaak is snelheid cruciaal in oorlogen. In dit geval waren deze vliegtuigen langzamer en dat was in het voordeel. De Duitsers vlogen namelijk 4 keer sneller, waardoor het moeilijk was om de PO2 te raken en uit te schakelen. Een van de vrijwilligers was de pas 17-jarige Natja Popova. Ze had al een jaar ervaring door bij een amateurclub te vliegen. Major Raskova voerde gesprekken met eventuele nieuwe leden, een van die 2000 sollicitanten. In deze gesprekken schetste zij scenario's wat er kan gebeuren. Je kan verbrand raken, ledematen verliezen, omkomen. Weet je echt zeker dat je het wil? Vroeg Raskova aan Popova. Lachend heet Marina Natja welkom. nadat Nadja overtuigend ja knikt op al haar vragen. Uiteindelijk zullen er 300 vrouwelijke piloten, die zichzelf als uitverkorenen zien, na een intensieve training deel uitmaken van het team. Deze training werd gegeven op de Shushovsky Luchtacademie, die ligt net buiten het centrum van Moskou. De uniformen die ze krijgen en de laarzen die ze aantrekken zijn in mannenmaten. Je kunt je voorstellen dat dit allemaal veel te groot en veel te wijd was. Er worden zelfs oude kranten in de laarzen gestopt om het kleiner te laten voelen. Niet ideaal dus. Ook werd er gekozen voor één kapsel, een mannenkapsel. Waarom? Daar zijn verschillende meningen en theorieën over. In de Romeinse tijd werd er voor een kort kapsel gekozen omdat er anders tegenstanders konden trekken aan je haren en of je baard. Er wordt ook gesproken van hygiëne. Als het haar kort is, dan is het makkelijker om schoon te houden. Ook zou het een discipline manier kunnen zijn. Allemaal hetzelfde en geen onderscheid. De sfeer in het kamp werd wel wat anders nu er ook veel vrouwen waren. Er waren sommigen nog steeds van mening dat vrouwen en oorlogen niet samen konden. Stalin gebruikte de vrouwen ook om het moreel van het land hoog te houden. Zo maakte hij reclame door foto's te verspreiden waar vrouwelijke en mannelijke soldaten zij aan zij poseren. Dat er sommigen het niet eens waren, wordt ook duidelijk als een aantal vrouwen in een stal moet slapen. Een dag later vertrekken zij naar het zuidwesten van Rusland. De reis ging alleen niet heel soepeltjes. De Duitsers, die eerder dicht bij Moskou stonden, hebben het spoorwegennetwerk plat gebombardeerd. Ook zijn er veel vluchtelingen die onderweg zijn, net als soldaten en andere militairen van het Sovjetleger. Waardoor er nu veel vertraging ontstond. De reis van 700 kilometer duurt daarom ruim een week. Een knap staaltje omdenken wat Raskova doet. Ze gebruikt de tijd om de vrouwen voor te bereiden op wat komen gaat. Hoe lang krijgen deze vrouwen de tijd, denk je? Wat voor normaal in 3 jaar geleerd moet zijn. Een half jaar, man, dan wordt er pas overgewerkt. In april van het jaar 1942 zijn er van de 300 vrouwen 100 die jachtpiloot willen worden. Dit is waarvoor je het deed, je droom kwam uit. Jouw landgenoten lagen in het lot van jouw handen en de vleugels. Bij de kazerne verliep iedere dag hetzelfde, met dezelfde ritmes. Zo begonnen ze altijd met een uur gym, marcheren en dan pas ontbijten. Met een volle maag kregen ze les. Dit werd gedaan door de communistische commissarissen. Luchtgevechttactieken, schieten en de techniek bestuderen van vliegtuigen en de motoren hiervan was wat zij het meeste deden, zo'n 14 uur per dag. Tijdens de opleiding, of het opleidingje, waren er een aantal uitkomsten. 1. De jachtpiloot, wat ik je net vertelde. 2. Bommenwerperpiloot. 3. De navigator. 4. Radiotelegrafist. Of 5. Werktuigdeskundige. Hier kort de omschrijvingen van deze functies. Als werktuigkundige ben je verantwoordelijk voor of alles loopt zoals het loopt. Misschien kunnen we aan Wouter vragen hoe dit precies werkt. Hij gaf aan in de Facebookgroep als mechaniker te werken. Lijkt me een gepast baantje voor jou. De navigator is een rol die ik zelf heel slecht zou trekken. Enig idee hoe lang deze wel geconcentreerd moest blijven? Wellicht is deze functie een beetje onderschat. Je had namelijk 3 belangrijke taken. Ten alle tijde koers houden en weten. Een stap vooruit denken. En het bereiken van het doel. En ook nog eens veilig thuiskomen. Deze werkte heel erg nauw samen met de piloten. Dit betekende soms wel tot 7 uur pure concentratie. De jachtpiloot is de verantwoordelijke van het vliegtuig. De gezagsvoerder. Deze komen vaak in een strijd en zijn op zoek naar vliegende tegenstanders bijvoorbeeld. De radiotelegrafist is iemand die voor de zending en ontvangst van berichten verantwoordelijk is. In films zie je deze vaak terug dat ze aan een bureau zitten met zo'n koptelefoon, heel veel papierwerk, een pen en een sigaret. Deze had dan weer veel contact met die navigator. Een bommenwerperpiloot wordt op missie gestuurd om bijvoorbeeld fabrieken of industriegebieden plat te gooien. Lijkt een soort van op een jachtpiloot, is alleen minder 1-op-1 tegen een tegenstander in een gevecht. Wanneer je niet als jachtpiloot mocht werken, werd er teleurgesteld gereageerd. Hopelijk hebben zij wel besef gehad dat ze onmisbaar waren. Een slag winnen doe je echt niet alleen en moesten alle functies goed bij samenwerken. Nu de teams ingedeeld zijn, de tactieken besproken zijn en de beheersing optimaal is, gaat er gewerkt worden. Het is tijd om je vaderland te verdedigen en de oorlog te winnen. De regimenten worden samengesteld. Het jachtregiment 586, zij krijgen als speelgoed de JAK, jagervliegtuig. Dit was een vliegtuig met een vast wieltje aan de achterkant waardoor de kist altijd op 3 banden reed. Het bommenwerperregiment 587 vliegt met de PE-2. Deze kon tot 600 kilo aan bommen sjouwen en er werden zo'n 11.000 van gemaakt. Hier zijn veel varianten opgemaakt. Kenmerkend waren de propellers aan beide kanten van de vleugels. Je had ook een groep die alleen in de nacht bommen gooide. Dat was het regiment 588. Zij vlogen met een iets ouder vliegtuig, de Kist PO2, die al eerder genoemd werd in deze aflevering. Een bijzonder mooi, maar ook trieste gebeurtenis in het onderwerp gaat over de Witte Roos van Stalingrad. 12. Dat is het aantal vliegtuigen wat Litja Livjak neerschoot. Dit was een 21-jarige blonde vliegster die namens de Sovjet-Unie erg veel Duitse wenkbrauwen liet fronsen. Zij kwam oog in oog met een Duitser die uit zijn vliegtuig moest springen. Gelukkig had hij een parachute nadat ze hem uit de lucht had geschoten. Tijdens zijn gevangenschap wilde hij de man spreken die hem neerschoot. Er werd hard gelachen, want er stapte geen man de ruimte in, maar een klein, schattig, blond meisje genaamd Lydia de ruimte in. De Duitser wilde dit niet geloven, maar toen zij tot in het detail vertelde hoe het gegaan werd, moest hij het wel geloven. Hij bood haar zelfs een goud horloge aan. Deze nam ze niet aan en lachend verliet ze de kamer om vervolgens een roos bij te schilderen. In augustus 1943 werd haar vliegtuig geraakt en kwam ze om het leven. Haar lichaam werd pas in 1979 gevonden. Te bizar. Oh ja, en ze werd de Witte Roos van Stalingrad genoemd omdat ze haar vliegtuig met witte roos had geschilderd voor iedereen die ze gedood had. In januari van 1943 stierf Marina Raskova. Zij maakte een noodlanding bij Wolga, bij een rivier in West-Rusland. Het eerste slachtoffer van de vrouwelijke heksen valt in juni 1942. Probeer dit maar voor je te zien. In de nacht heeft de navigator een zaklamp, een stopwatch en een kaart bij zich. Aan het vliegtuig hangt 400 kilo bommen. Dit samen met nog twee andere vliegtuigen. Onderweg naar een Duitse basis in Oekraïne. Aangekomen bij het doelwit wordt er een teken gegeven. De motor stopt, waardoor het vliegtuig geruisloos naar beneden daalt. Op het juiste moment trekt de piloot aan een soort touw waardoor alles weer werkt, de bommen vallen en het vliegtuig schiet weer omhoog. Dit allemaal moet zo goed samenwerken. Wanneer iets niet klopt en de Duitse schijnwerpers worden aangezet, dan kan het zijn dat de piloten gedesoriënteerd raken door het licht en waardoor ze een makkelijke prooi kunnen worden. Terug op de basis is er een blije vreugde. Het is gelukt. Maar wacht, we missen één vliegtuig. Na de oorlog pas, ongekend dat informatie en communicatie door de oorlog ontzettend verstoord is, horen zij dat het vliegtuig gevonden is met twee doodgebloede vrouwen erin. Het vliegtuig was doorzeefd met kogels. Dat het nog steeds niet helemaal geaccepteerd is, komt ook voort uit het volgende verhaal. Regiment 588, onder leiding van majoor Bajaranska, vliegt in een V-formatie als er ineens tegenstanders opduiken. Chaotisch maken zij een noodlanding. Na een tijdje overleggen en met knikkende knieën gaan ze toch terug. Ooit moesten zij weer terug aankomen bij de vliegbasis. Zodra ze landen, weten ze direct waarom er niet geschoten werd. Die zogenaamde tegenstanders waren helemaal niet Duits. Dit waren mannelijke collega's die even gedag kwamen zeggen. Of in het Rus iets, privet. Tijdens het vliegen maakten de vrouwen zo weinig geluid, waardoor ze de Duitsers heel vaak bombarderen. Tijdens het vliegen maakten de vrouwen zo weinig geluid tijdens de aanval op de Duitsers, waardoor ze moeilijk te horen en dus te vinden waren. Hierdoor voelden de Duitsers zich nooit echt volledig veilig. Daarom noemden de Duitsers de vrouwen dus de nachtheksen. Overgeven was in de oorlog niet echt een pretje. Maar als vrouw zijnde een noodlanding maken in vijandelijk gebied is helemaal risicovol. Ze bewaarden vaak de laatste kogel zichzelf of nog erger, jezelf doodvliegen op een vijandelijk doelwit. De meeste vrouwen waren trouwens gewoon huisvrouwen, hè? Dus stel je voor dat als zij die training 2,5 jaar verlengd zouden hebben. Het schijnt zelfs zo te zijn dat Stalin de vrouw ook ideaal zag als functie voor scherpschutter of tankbestuurder. Hier wellicht later meer over. De heksen helpen in 1944 de Krim en Wit-Rusland om dit te bevrijden. In 1945 bombarderen zij de laatste verzetshaarden in Berlijn. Het 588e regiment krijgt de erkenning en worden uitgeroepen als elite. De oorlog is voorbij. Met 23.000 missies en 3.000 ton aan bommen hebben het 588e regiment een groot aandeel in de overwinning op de Duitsers. 23 heksen kregen de titel heldin van de Sovjet-Unie. Tatjana Makarova als jachtpiloot en Nina Ulienko als navigator bijvoorbeeld. Onderscheid tussen mannen en vrouwen in dit leger? Ik dacht het niet. Major Raskova haalde het einde van de oorlog helaas niet. Tijdens een routinevlucht kwam ze in de problemen en stortte ze neer. Stalin zelf droeg haar kist en was bij de uitvaart. Ik vertelde je trouwens in de intro iets over Stalin en paranoïde en 1937, toch? Een van de redenen dat er dus vrouwen in het leger moesten, is omdat Jozef heel veel mensen niet vertrouwde en zelfs in een paranoïde bui veel gevechtspiloten ontsloeg of erger. Nadja Popova, die zich als eerste opgaf, overleefde de oorlog. Zij is gaan werken als vlieginstructeur nadat ze onthaald was als heldin in haar geboortestad, door ongeveer 2000 mensen. Zij stierf op 8 juli 2013 op 91-jarige leeftijd.
Als jij geïnteresseerd bent in het verbreden van jouw kennis over geschiedenis, of af en toe gewoon leuke discussies wilt lezen of voeren, dan is onze Facebookgroep misschien wel wat voor jou. In onze Facebookgroep delen we quizzen, kan je vragen stellen en vragen we jouw mening over de inhoud van onze podcast. Daarnaast staat het je vrij om er zelf ook kennis te delen of discussies te starten over onderwerpen binnen de 20e eeuw. De link naar onze Facebookgroep is in de beschrijving van deze aflevering te vinden.